Goedemorgen allemaal. Zullen we gaan staan en dan gaan we zingen Jezus, wat een heerlijke naam. Opwekking 493 en dan blijven we daarna ook staan voor het gebed. Vader in de hemel, zo willen we samen zijn in die naam, in de naam van Jezus. Willen we vanochtend u ontmoeten. Heer God, en daar dank u voor dat we dat mogen. Dat we hier zomaar kunnen staan in alle vrijheid. Dank u wel, God, voor uw liefde, voor uw genade. Voor uw licht, voor de waarheid. Dank u wel, Heer, dat u bij ons bent. En dat we ons mogen opmaken voor kerst, dat we feest mogen vieren. Dank u wel voor al uw zegeningen. Heer Jezus, we hebben u nodig vanochtend. Wilt u tot ons spreken? Heer, wilt u onze harten aanraken? Wilt u ons vervullen met uw geest? Heer, dat we een persoonlijke ontmoeting mogen hebben met u. En dat bidden we niet alleen voor onszelf. Heer, dat bidden we u ook voor de omgeving waarin we hier wonen. En dan ben ik zo dankbaar, Heer, als er daarnet werd gezegd dat behalve de oliebollen ook het evangelie wordt verkondigd. Heer, en dan bidden we dat u dat gaat zegenen. Al zou er geen oliebol verkocht worden, Heer, maar mensen u gaan aannemen. Daar bidden we u voor. Heer, wilt u ze zegenen als ze langs de deuren gaan, dat ze van u mogen getuigen, Heer. Vader God, dank u wel dat u een plan heeft met Enschede, dat u een plan heeft met Nederland, met deze wereld, Heer, en we bidden daarvoor. Dat uw evangelie door mag gaan. Hier in deze wijk, in Nederland, in de wereld. Dan bidden we ook speciaal voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Hier die niet in vrijheid samen kunnen komen. Die misschien bang zijn dat er een bom naar binnen wordt gegooid. Hier dan bidden we heel speciaal voor onze broeders en zusters in India. Waar rond de kerst toch ook veel aanslagen zijn. En ook in Indonesië. Heer, bescherm onze broeders en zusters daar. En zegen uw volk Israël. Heer, zegen het land, zegen het volk. En we bidden dat ook daar nog velen u gaan leren kennen. Heer, wilt u ook heel speciaal uw goede hand leggen op de zieken. en op de alleenstaande de komende dagen. Wilt u ze hoop geven? Heer, help mensen de eenzaamheid door. Heer, als er moeilijke tijden, moeilijke dagen voor ze zijn, dan bidden we dat ze liefde mogen krijgen. Liefde van mensen. Heer, dat wij er ook aan mee mogen helpen om ze weer die liefde te geven. Heer, we bidden echt dat het een warme kerst voor ze zal zijn. Dank u wel zo, Heer, dat u onze hoop bent. U onze kracht bent. U onze Heer bent. Geprezen zij uw naam. Amen. Gaat u zitten. Ik wil graag een stukje lezen met u uit Jesaja 7. Jesaja 7. Vanaf vers 1. Jesaja 7 vanaf vers 1. En daar staat: het geschiedde nu in de dagen van Agas, de zoon van Jotham, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Aram, met Pegach, de zoon van Remaljahu, de koning van Israël, tegen Jeruzalem ten strijde trok. Maar hij kon in de strijd daartegen de overhand niet behalen. Toen men het koningshuis van David berichtte: Aram is neergestreken op Ephraim, beefde zijn hart en ook het hart van zijn volk, zoals de bomen van het woud beven voor de wind. Dat is nog wat. Als je hart beeft als een rietje. Nou, dat is geen prettig gevoel. Als je aan alle kanten wordt omringd. Ze waren doodsbang. En dan komt de profeet en dan komt er een woord van God. Moet u eens luisteren wat God dan zegt als Agas doodsbang is. En dan lezen we in vers 10. En de Heere ging voort tot Agas te spreken: vraag voor u een teken van de Heere, uw God, diep in het dodenrijk of boven in de hoge. Maar Agas zeide: ik zal er geen vragen. En de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij: hoor toch, gij huis van David. Is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat gij ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren. En zij zal hem de naam Immanuel geven. En dan gaat het verder. Boter en honing zal hij eten, zodra hij het kwade weet te verwerpen en het goede te verliezen. Maar voordat de jongen weet het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen, zal het land ontvolkt zijn voor welks beide koningen gij angstig zijt. Want er komen nog moeilijker tijden. En dit is heel merkwaardig eigenlijk. Wie is toch die Immanuel? Wie is toch die zoon die God belooft? Heel bijzonder. Het is een moeilijke tijd. Oorlogstijd. Nou, wij leven ook in moeilijke tijden, crisistijd. En misschien is er wel crisis in uw eigen leven. Is er een strijd gaande in uw eigen leven, in uw familie of in uw hart? Het kan zijn dat je strijd hebt in je hart. En die strijd, dat kan ook toegewijde christenen treffen. Het kan ons allemaal raken dat er een strijd gaande is in je leven. En die strijd die was er ook bij Jozef. Toen hij hoorde dat zijn vrouw, maar ze was nog niet zijn vrouw, zijn verloofde zwanger was. En ook bij Jozef komt er een boodschap van God. Ze zal zwanger zijn en je zult hem de naam Immanuel geven. God met ons. Wie is toch die Immanuel die in onzekere tijden aan ons wordt beloofd? En daar wil ik vanochtend met u over gaan nadenken. En volgens mij zitten hier twee hele lieve kindjes. Andries en Priscilla. En jullie gaan de kaars aansteken en jullie gaan ook nog een tekst voorlezen. Hè? Ja, Nou, kom maar naar voren. Wat gaan jullie eerst doen? Eerst de kaars aansteken of eerst iets voorlezen? Nou, kom maar naar boven.
Lucas 1, vers 39. Maria ging op reis naar Elisabeth. Toen Elisabeth de stem van Maria hoorde, werd ze vervuld met de Heilige Geest. En ze zei, gezegend is de vrucht in uw schoot, Maria.
Lucas 2, vers 1 tot 7. En het geschiedde in die dagen dat een bevel uitging van keizer Augustus, dat het gehele rijk geteld moest worden. Jozef en Maria trokken op naar Bethlehem, de stad van David. En het geschiedde toen zij daar waren, dat Maria haar eerstgeboren zoon baarde. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er geen plaats was in de herberg.
We gaan een paar mooie liederen zingen. En als eerste willen we gaan zingen, U bent mijn schuilplaats, Heer. En in dat lied willen we ook tot uitdrukking brengen wie God voor ons is. Daarnet had ik al het woordje strijd. En dan is het zo fijn als je mag zeggen, Heer, U bent mijn schuilplaats, bij U schuil ik. Opwekking 176. Volgens mij kan deze ook heel mooi in kanon, of niet, Jan-Willem?
Anderhalve kanon.
Anderhalve kanon. Ja, zou het lukken? Ja, goed. Zullen we het proberen? En even kijken, dan moet u invallen bij telkens als ik... Nee? Waar moeten we invallen, Jan-Willem? Oké, we gaan het proberen. En dan stel ik voor dat de mannen beginnen. Die hebben het iets makkelijker. En dan, als we aankomen bij steun ik op u, dan vallen de vrouwen in en die beginnen dan, u bent mijn schuilplaats hier. Het kan heel mooi klinken. Dus laten we het proberen. Ja? Fantastisch. Heel mooi. We gaan nog een mooi lied zingen. En ondertussen is er de collecte voor de gemeente. En we gaan zingen Johan de Heer 633, de versen 1, 2 en 5. Komt, laat ons zingen, al tezamen. Johannes de Heer 633, 1, 2 en 5. Mooi om zo te zingen dat God goed is. Bij het volgende lied belijden we dat Jezus Heer is. Hij is Heer, Hij is Heer. En dat is een van de belangrijkste belijdenissen die een mens kan doen in zijn leven. En ik stel voor dat we daarbij gaan staan. We gaan het twee keer zingen, opwekking 6. En daarna zingen we opwekking 528 en 529. Maar eerst opwekking 6, twee keer Hij is Heer. Zullen we daarbij gaan staan? De volgende twee liederen, 528 en 529, zingen we achter elkaar door. En dat eindigt dan door te zeggen, komt laten wij aanbidden, want u alleen bent waardig, wij prijzen u voor eeuwig. En ik wil u dan ook de gelegenheid geven, nadat we dat hebben gezongen, om in uw eigen woorden hardop de Heer te prijzen. En laten we zo de Heer aanbidden. Jezus zegt van dat de Vader zoekt aanbidders. Aanbidders die aanbidden in geest en in waarheid. God zoekt ons. Dat wij hem aanbidden. Laten wij hem aanbidden met ons hele hart. Thank you. dank u wel dat we zo u mogen aanbidden en zo voor u mogen staan. Heer, en wilt u nou ook tot ons spreken? Heer, in onze harten. En wilt u ons bemoedigen? Wilt u ons onderwijzen? Wilt u ons vermanen? Ons vertroosten? Heer, wilt u mij ook helpen als zwak mens, als beperkt mens, Heer, om uw woord door te geven dat zo oneindig is. Heer, help ons om het uit te leggen. Help ons om het te verstaan. Help ons om het toe te passen. In Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten. Ik wil graag nog een gedeelte met u lezen uit Colossense. Colossense 1 vanaf vers 15. Colossense 1 vanaf vers 15. En daar staat: Hij is het beeld, het gaat over Jezus, Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. En Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem. En Hij, Jezus, is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. En dan komt het, want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken en door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises alle dingen weder met zich te verzoenen. Door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Ja, hier willen we zometeen nog wat meer over gaan nadenken. Kerst staat voor de deur en we hebben het gehoord. Immanuel, God met ons. En aan wie wordt die naam Immanuel gegeven? Aan Jezus, ja. Aan Jezus. En Immanuel, God met ons. Jezus, wie is Jezus? En de identiteit van Jezus heeft altijd ter discussie gestaan. Voor ons mensen is het zo belangrijk te weten wie wij zijn. Mensen zijn op zoek naar hun identiteit, naar hun roots. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En voor de jeugd is het soms best moeilijk om hun identiteit te bepalen. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat wil ik worden? En ik denk dat onze identiteit als christenen ook onder druk staat. Wat is een christen? Een christen is iemand die Jezus wil volgen. Dat is een christen. Maar onze identiteit staat onder druk. We mogen wel goed doen. We mogen heel lief zijn. Maar we mogen niet zeggen dat Jezus Heer is. Dat staat onder druk. En vanochtend wil ik het met u hebben over de identiteit van Jezus. Wie is Jezus? En dan met name over Jezus is God met ons. Jezus is Immanuel. Want door de eeuwen heen is daar veel discussie over geweest. Over wie is Jezus? Theologen hebben gezegd: Jezus was alleen maar een goed mens. Nou, ik denk dat wij daar wel doorheen prikken. Dat Jezus meer is dan alleen maar een goed mens. Er zijn ook mensen geweest die hebben gezegd: Jezus was alleen maar goddelijk. Zijn lichaam was niet echt. Hij was niet mens. Hij was alleen maar goddelijk. Nou, ik denk dat we daar ook wel over, dat we dat ook wel weten. En toen in de 4e eeuw kwam een zekere Arianus opzetten. En hij beweerde dat Jezus niet goddelijk was, maar bijna goddelijk. En van Arianus, dat is zo de eeuwen heen doorgegaan. En dat, die stroming kennen wij nu nog, dat zijn de Jehovah's getuigen. En let maar eens op, zij zullen nooit zeggen dat Jezus God is. Ze zullen Jezus wel Heer noemen, maar ze zullen niet zeggen dat Jezus goddelijk is. Nou, is Jezus goddelijk? Daar wil ik het met u over hebben. En er zijn in de geschiedenis verschillende geloofsbelijdenissen geweest, verschillende concilies. En op het concilie van Chalcedon in 451 hebben ze het wezen van Jezus heel mooi gedefinieerd. Ze zeiden, Jezus is waarlijk God en waarlijk mens. Waarbij de beide naturen, de goddelijke en de menselijke natuur, samenkomen in één persoon, in één wezen. Nou, Jezus heeft dus, is en goddelijk en menselijk. En die twee naturen, die komen samen in één wezen. Nou, waarom is het nou zo belangrijk om dat te weten? Nou, waarom is het zo belangrijk te weten dat Jezus God is? Jezus zegt in Johannes 14, vers 9, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En dan zegt hij, hoe zegt gij dan, toon ons de Vader. Geloof niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Dus hij zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Omdat Jezus goddelijk is, kunnen wij door Jezus God leren kennen. Als wij willen weten hoe God is, de onzichtbare God, moeten we naar Jezus kijken. En hij toont ons wie de Vader is. Weet u, in het verleden zond God altijd de profeten naar de aarde om duidelijk te maken wie hij was. En de profeten vertelden over God. Maar Jezus laat zien wie God is. Hij kwam zelf naar deze aarde. Als Jezus niet God is, dan zouden we over een paar dagen geen kerst hoeven te vieren. Dan zou het allemaal ophouden. Dan zou Jezus gewoon een mens zijn, een goed mens. En zo zijn er velen geweest. Maar dan zouden we kerst, Emmanuel, God met ons, zouden we niet meer hoeven te vieren. Nog een belangrijk punt waarom het zo belangrijk is dat we belijden dat Jezus God is. Als Jezus niet God was, hoe had hij voor ons kunnen sterven aan het kruis? Hoe kan nou een gewoon mens sterven voor de zonde van alle mensen? Dat kan toch niet? Alleen iemand die volkomen zonder zonde is, alleen God zelf was waardig genoeg om de straf van de hele wereld op zich te nemen. Nog een belangrijk argument waarom het zo belangrijk is dat we weten dat Jezus God is. Weet u, is het niet mooi dat we weten dat God zelf naar deze aarde kwam om zich met ons te verzoenen? Is het niet mooi te weten dat God zelf de moeite nam om mens te worden? Om zich te laten zien, om te laten zien aan de mensen, mensen, zo ben ik nou. Dit ben ik. En ik wil u een voorbeeld geven. Toen wij nog in Albanië woonden, we woonden in Berat en Berat ligt in een dal. En op de heuvel, daar lag een kasteel. De ruïnes staan er nog. En dan moet u zich voorstellen, een hele hoge berg. En op de top van de berg is een kasteel. Het ligt bijna in de wolken. En in dat kasteel, daar woont een koning. En beneden in het dal, daar wonen de mensen. Nou, in de loop van de jaren Is er iets misgegaan in de relatie tussen de koning en het volk? En er is ruzie gekomen. En de koning heeft zich teruggetrokken in zijn kasteel. En het volk is alweer vergeten hoe de koning eruit zag. En eigenlijk zint het die koning niet. Dat er zo'n breuk is gekomen tussen het volk en hemzelf. En op een dag denkt die koning, weet je wat ik ga doen? Ik wil weer gewoon tussen het volk zijn. Ik wil weer dat ze me kennen. Ik wil weer dat het goed is tussen het volk en mij. En weet u wat die koning doet? Hij zegt tegen zijn dienaren, ik wil dat jullie op de markt gewone kleren gaan kopen. En dat je me die gaat brengen. En zo gebeurt het. Op een dag trekt hij zijn koningskleren uit. En dan trekt hij hele gewone kleren aan. De kleren van een timmerman. En dan, 's ochtends vroeg, zonder dat iemand het ziet, daalt de koning neer uit dat hele hoge paleis. En hij loopt tussen de mensen in gewone mensenkleren. De kleren van een timmerman. En de mensen vragen zich af, wie is toch die man? We kennen hem niet. Ja, hij zegt dat hij een timmerman is. Maar wie is die toch? En hij zegt soms wel hele vreemde dingen. Hij zegt dingen van, als ik zou willen, dan zou ik zo al mijn dienaren roepen. Hoe kan dat nou? En hij zegt nog wel meer dingen. Hij zegt dat hij de koning kent. Hoe kan dat nou? Geen van ons kent de koning. Wie is die man, die timmerman, die daar zo over de markt loopt? Is dat nou de koning? Of is dat nou de timmerman? Weet u het nog, wie die is? Hij is allebei. Hij is én de koning en hij is de timmerman. Maar de koning is gekomen in de gedaante van een timmerman. Hij heeft, als hij zou willen, heeft hij nog alle macht. Hij hoeft maar één signaaltje te geven. En de dienaren komen uit het paleis om hem te helpen. Hij heeft alle macht, maar hij is klein geworden als een mens. En dat is Jezus. Jezus is God en mens. Hij heeft alle macht in zich om alle engelen aan te roepen. Maar hij heeft zich klein gemaakt als een mens. En als een mens vertelt hij over het leven in het paleis. En als een mens vertelt hij hoe het zal zijn als wij allemaal in dat paleis komen te leven. Is dat niet mooi? Jezus wist perfect hoe het leven in het paleis is. En dan zegt hij ook, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Is dat niet mooi? En ik hoop dat u, dat ik, dat we in Jezus geloven. En dat we zeker weten, eens kom ik in dat paradijs, eens kom ik in dat paradijs. En dan zal ik bij Jezus zien en dan zal ik hem zien van aangezicht tot aangezicht. En daar is zijn geen tranen meer en daar is geen dood meer en daar is geen verdriet meer. Jezus wil jou dat geven. En Jezus wil jou die relatie met hemzelf nu al geven. Jezus. En daarom aanbidden we Jezus, net zoals Thomas op de knieën viel en tegen Jezus zei, mijn Heere en mijn God. Nou, als Jezus niet God was, dan had hij toen het moment gehad om te zeggen tegen Thomas, Thomas, je zit er helemaal naast. Ik ben wel Heer, maar niet God. Maar hij zei het niet. Jezus zei niet, Thomas, je zit fout. Jezus liet het toe. Dat Thomas hem aanbad en dat hij zei, mijn Heere en mijn God. En ik hoop dat we zo'n verlangen, zo'n liefde in ons hart hebben voor Jezus. Dat we tegen Jezus zullen zeggen, mijn Heere en mijn God. Weet u, het is moeilijk te begrijpen wie Jezus is. En als je de Bijbel leest, dan zie je de ene keer meer dat plaatje van Jezus als mens. En de andere keer zie je meer het plaatje van Jezus is God. De ene keer is Jezus gewoon een mens, is hij moe en dan gaat hij slapen. En dan eet hij vis. Hij was ook gewoon mens. Ja, hij hield van vis. Mooi, hè? Ja. En de andere keer laat hij zo duidelijk zien dat hij God is. Ik en de Vader zijn één, zegt hij dan. Weet u, de natuur heeft ons een heel mooi voorbeeld gegeven om duidelijk te maken dat Jezus en God is en mens. En dat natuurverschijnsel ziet u bijna elke dag in uw keuken. Hè? Welk natuurverschijnsel zal dat nou zijn? Nou, als wij de waterkoker aanzetten en het is een beetje koud in huis, dan zien we zo die damp uit de waterkoker komen, hè? Maar dan zie je de damp zie je beslaan op de koude ruiten. Ja. En dan zie je die waterdruppeltjes op de koude ruiten. Die damp en die waterdruppeltjes, het is hetzelfde. H2O. Alle leerlingen weten het. Het is dezelfde stof. H2O. Maar die stof, die H2O, die kent drie gedaantes. Stoom. Vloeistof, water en vaste stof, ijs. Maar het is hetzelfde, H2O. En die stoom die is overal. En dat water is maar een klein druppeltje. Maar het is de substantie wat erin zit, is precies hetzelfde. En zo is het ook met Jezus. God de Vader is overal, God is geest. Hij is overal, hij is hier. Beseffen we dat? God is hier. En die almachtige God, wat deed hij? Hij werd zo klein als een waterdruppeltje op het raam. Hij werd beperkt. Hij werd beperkt. Dat waterdruppeltje is niet overal meer. Het is beperkt. Nou, en die beperktheid, die zien we dus soms bij Jezus. Hij is én God, maar hij is ook in de beperktheid van een menselijk lichaam. En als u ooit met Jehovah's getuigen komt te spreken, en ik hoop dat u na deze preek precies weet hoe u moet uitleggen waarom Jezus én God en mens is, dat u dit voorbeeld gebruikt. U mag alles vergeten van deze preek. Onthoud dit voorbeeld van water. Goed. Maar een voorbeeld is nog geen bewijs. Het bewijs vinden we in de Bijbel. En daarom wil ik een aantal Bijbelteksten kort met u behandelen om aan te tonen dat Jezus echt God is. Nou, het opmerkelijke is dat Jezus heeft nooit van zichzelf letterlijk gezegd: ik ben God. Zult u niet tegenkomen in de Bijbel. Nou, had hij dat wel gedaan, dan was het ook heel moeilijk voor de mensen geweest. Want de mensen dachten nog steeds in termen van de almachtige God. In de termen van stoom, om het zo maar te zeggen. Ze begrepen nog niet dat die God ook mens kon worden. Dus daarom heeft Jezus nooit letterlijk gezegd van: ik ben God. Net zoals het waterdruppeltje niet zegt: ik ben stoom. Het waterdruppeltje is niet stoom. Snapt u dat? Ja, uiteraard snapt u dat. Nou, Jezus heeft wel gezegd, net zoals het waterdruppeltje zegt: ik ben H2O. En dat heeft hij wel duidelijk laten merken. Nou, hoe heeft hij dat laten merken? Hij zegt op een gegeven moment: de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden. In Matteüs 13, vers 14. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden. Hoe is dat nou mogelijk? Is er iemand hier in ons midden die zo kan zeggen: nou, ik hoef maar even een fluitje te doen en hier staan een paar engelen? Ik denk het niet. Heeft u wel eens een engel ontmoet trouwens? Dat is een leuke vraag. Heeft u wel eens een engel ontmoet? Ja, u zult zeggen: mijn vrouw. Ja. Of misschien mijn kinderen met een grote B ervoor. Dan zijn het geen engeltjes, maar bengeltjes. Ja, nou, wij denken dat het een engel was. Hij had wel een heel slecht gebit, moet ik zeggen. Maar hij kwam wel precies op het goede moment om ons te helpen. En daarna was hij ook zo weer verdwenen. Heel wonderlijk. Maar Jezus, wij kunnen dus niet zeggen, zend engelen. Maar Jezus zei dat wel. De Zoon des Mensen kan engelen. Kan zomaar zeggen dat hij engelen kan aanroepen. Nog een bewijs. U kent allemaal het verhaal van die verlamde man die op het dak werd gebracht. En toen lieten ze, zijn vrienden lieten hem door het dak zakken. En toen genas Jezus hem. Maar weet u wat Jezus ook nog zei? En dat wil ik met u lezen in Markus 2 vers 5. U mag gewoon luisteren, Markus 2 vers 5. En daar Jezus hun geloof zag, zeide hij tot de verlamde, kind, uw zonden worden vergeven. Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten en zij overlegden in hun harten. Wat spreekt deze al dus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Jezus zegt dus, kind, uw zonden worden vergeven. En de Joden begrijpen heel goed dat alleen God zonden kan vergeven. En dus worden ze boos op Jezus, want ze begrijpen nog niet dat Jezus God is. Maar hiermee toont Jezus dus aan dat hij wel God is. En daarom kan hij zeggen, kind, uw zonden worden vergeven. Dat is trouwens mooi. Een mooie belofte voor ons allemaal. Kind, zoon, dochter, meneer, mevrouw, broeder, zuster. Wat u ook gedaan heeft, er is vergeving. En ook tegen mij en tegen jou en tegen u. Als je op je knieën gaat en je zonde belijdt, wil Jezus ook tegen u en jou en mij zeggen, kind, uw zonden worden vergeven. Nog een mooie tekst. Johannes 20, vers 29 en 30. En daar zegt Jezus, ik en de Vader zijn één. Nou kan het nog duidelijker. Ik en de Vader zijn één. En voor de jongelui in ons midden en voor de natuurkundigen. Er is in de natuurkunde bij een bepaalde druk en bij een bepaalde temperatuur is er een punt waarbij stoom en water en ijs samenkomen. Het zogenaamde triple point. Op dat punt is er geen verschil meer tussen water, stoom en ijs. Het vloeit letterlijk in elkaar over. En dat zegt Jezus hier, als het ware. Ik en de Vader zijn één. Het is het raakvlak tussen stoom en water. Ik en de Vader zijn één. Nou, en toen hebben we ook nog Colossense 1 vers 15 gelezen, tot en met 20. En de tijd gaat maar verder. En dat is een fantastisch mooi stukje, maar ik moet het kort houden. Colossense 1 vers 15. Maar hier zien we ook de heerschappij van Jezus zo heel duidelijk. De almacht van Jezus. In dat stukje Colossense, daar maakt Paulus het zo duidelijk dat Jezus is het beeld van God. Hij is de schepper. Hij is degene die alles in stand houdt al vanaf het begin van de schepping. Hij is het hoofd van de kerk. Jezus is degene die als eerste is opgestaan en nooit meer stierf daarna. In Jezus woont de volheid van God lichamelijk, zegt vers 19. Heel mooi vers, want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. De ganse volheid, God zelf, heeft behaagd in Jezus woning te maken. Kun je nog een duidelijker bewijs hebben van de godheid van Jezus? En dan vers 20, en door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. Prachtig. En ik wil nog even vers 15 er voor u uitlichten. Vers 15, daar staat, hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene, de ganse schepping. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Bent u wel eens in een orthodoxe kerk geweest? Misschien op vakantie. In een orthodoxe kerk hangen allemaal van die iconen. Heeft u ze gezien? Iconen. En die iconen, die beelden heiligen af. Nou, in het Grieks staat hier bij het woordje beeld, daar staat eigenlijk Jezus, daar staat icon in het Grieks. Icon. Herkent u het? Icoon. Jezus is het icoon van God. Jezus is de afbeelding van God. Net zoals je naar een icoon kijkt en die heilige ziet. Zo kijk je naar Jezus en dan zie je God. Nou, het mooie is, Jezus is geen dood icoon. Hij is een levend icoon. Hij is een levend schilderij van die almachtige God. En als we naar Jezus kijken, dan kijken we naar God zelf. Ja. Colossenzen 2 vers 9 zegt het ook heel mooi. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. In Jezus woont al de volheid van God lichamelijk. Kan het nog duidelijker? En hier zie je ook weer dat goddelijke en dat menselijke zo heel duidelijk. Het goddelijke woont in een lichaam. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Er is nog één heel mooi ding en dat wil ik u niet. Dat wil ik u toch nog even vertellen. Want wij zeggen vaak, in het Nieuwe Testament lezen we vaak, Jezus is Heer. Nou, dat woordje Heer, dat is het woordje Kyrios in het Grieks. En dat woordje Kyrios, dat kon ook vertaald worden gewoon voor meneer. He, wij zeggen ook de Heer zo en zo. Dan bedoelen we gewoon een mens. Het woordje Heer gebruiken we ook voor Jezus als God. Nou, u weet ook dat het Oude Testament, dat is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws. Maar later is het vertaald in het Grieks. En in het Grieks heet het de Septuaginta. In het Hebreeuws zijn er twee woordjes voor God. Het woordje, nou er zijn meer woorden voor God, maar het woordje Adonai. En hoe hebben ze in het Grieks nou het woordje Adonai vertaald? Dat is vertaald met het woordje Kyrios. Ja? Dus als nou een Jood in het Oude Testament in het Grieks las het woordje Yahweh is Heer, dan las hij dus Yahweh is Kyrios. Ja? De Heere mijn God, hè? Dan las die Kyrios mijn God. En nou gaat diezelfde Jood gaat in het Nieuwe Testament lezen en wat komt hij dan tegen? Dan komt hij tegen Jezus is Kyrios. Hetzelfde woordje wat voor God werd gebruikt in het Oude Testament in het Grieks. Is dat niet mooi? En opeens herkent die Jood die Yahweh, die Adonai aanbidt. En dan leest hij in het Griekse Nieuw Testament, leest hij de woorden, Jezus is Kyrios. Jezus is Heer. Wat heeft dat voor ons van betekenis? Ik raak er steeds meer van doordrongen dat het belangrijk is dat wij als christenen onze identiteit weten. Dat wij pal staan voor wat wij geloven. Dat wij 100% zeker weten dat Jezus Heer en God is. En dat we dat uitdragen. En ik hoop en ik bid dat u, dat jij pal staat voor Jezus. En dat je maar één leider hebt in je leven. En dat is Jezus. Mag ik u vragen, wie is uw leider? Wie is uw leider? Wij leven in een tijd dat we geen leiders meer willen. We leven in een tijd dat we eigen baas willen zijn. En dat geldt ook voor ons als christenen. Maar kunt u zeggen in uw hart, Jezus is mijn leider. Voor hem ga ik door het stof. Is Jezus uw Heer, uw leider? Is Jezus uw Kyrios? En bent u bereid om aan zijn voeten te zitten en naar de woorden van Jezus te luisteren? Laten we dat doen. Laten we proclameren, Jezus is Heer. En ik hoop dat u na vandaag kunt uitleggen waarom Jezus God is. Nou, daarom heb ik één huiswerkvraagje voor u. Erg, hè? Bent u zo lang van school af? Ja, nog niet iedereen. Jullie hebben kerstvakantie. Krijg toch nog huiswerk mee? Ja, twee huiswerkvraagjes. Om over na te denken bij de koffie met kerstkrans. Twee huiswerkvraagjes. Wat betekent het voor u dat Jezus God is? En het tweede, zou u aan een ander kunnen aantonen dat Jezus God is? Ga nou eens bij de koffie proberen die discussie aan te gaan met elkaar. De ene is de criticus, die ontkent dat Jezus God is. De ene beleidt Jezus alleen maar als goed mens. Maar daar heeft de wereld geen problemen mee, zal ik u zeggen. En de ander is de christen die pal staat voor Jezus en beleidt dat Jezus Heer is. Ga dat spel eens aan met elkaar. Ik heb u een heleboel bijbelteksten genoemd. Ik hoop dat u ze allemaal nog weet. Colossenzen 1 vers 15 tot en met 19. Colossenzen 2 vers 9. Immanuel, God met ons. Het voorbeeld van de koning uit zijn paleis die neerdaalt. Het voorbeeld van het water, H2O in drie gedaantes. Zo is Jezus, God en mens, twee naturen in één wezen. Amen. En daar gaan we van zingen. Opwekking 268, hij kwam bij ons heel gewoon. En ondertussen hebben we de collecte voor het bouwfonds. Opwekking 268, hij kwam bij ons heel gewoon.
Thank you.
Ja. We zijn alweer bijna aan het einde van deze dienst. We gaan zometeen nog staande zingen opwekking 13. Jezus, Hij is koning. Daarna hebben we het slotgebed en de zegenbeden. En daarna zingen we nog Ere zij God. En ik hoop dat we dat ook met ons hele hart kunnen doen. En misschien durft u toch ook eens uw handen op te heffen. Het hoeft niet, het moet niet. Maar je kunt soms zo'n gevoel hebben, dan welt dat op, die aanbidding in je hart. En dan denk je, ik moet meer. En dan mag het, het moet niet. Mag u ook uw handen opheffen. Ik wil u ook nog een hele fijne kerstdagen toewensen. Ik hoop dat u echt een ontmoeting mag hebben met de levende Heer. En hele fijne tijden met uw familie samen. Ik wil ook nog de techniek en de muzici bedanken. En ik heb weer genoten van het spel van Jan Willem. Ik vind het gewoon jammer dat Jan Willem hier pianist is, weet u dat? Ja. Ja, want Jan Willem kwam uit de gemeente van Goor. En dan zat Jan Willem op het orgel en dan zat ik wel eens op de piano naast hem. En ik ben niet zo'n goede pianist, maar dan, als Jan Willem dan speelde, dan ga je vanzelf ook beter spelen. En ik vond het altijd heerlijk om met Jan Willem samen te spelen. Dus Jan en ook de organist, jullie hebben fantastisch gespeeld. Fantastisch. Mooi. Ik stel voor dat we gaan staan en Jezus alle eer gaan geven. Jezus, Hij is koning. Amen. En zo is het. Heer Jezus, U zal komen. En U bent gekomen En u bent met ons. U bent de Emmanuel. Heer, en we zien uit naar die dag dat we u zullen ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. Dank u wel, Heer, voor al uw zegeningen. En dank u wel dat u bent gekomen. Geweldig is dat, Heer. En dank u wel dat de poort naar de hemel open staat en dat we nu al toegang hebben tot die troon der genade. Heer, dat we nu al voor uw troon mogen staan in het geloof. Dank u wel daarvoor. En gemeente Gods, ga zo in deze zekerheid. Sta pal voor Jezus. Laat het de wereld weten dat Jezus is Heer. De genade Gods en de vrede Gods en de liefde Gods zij op u. Hij vervullen u met uw Heilige Geest. En geef u die innerlijke zekerheid dat Jezus is Heer. De Heere zegenen u en stellen u tot een zegen. In Jezus' naam. Amen.